Goeiedag. Ik ga vanmorgen met u een heel stukje terug in de tijd. En ik zat te rekenen thuis. En ik denk, het kan maar zo bijna precies 3000 jaar zijn. Dat de geschiedenis zich in 2 Samuel 7, waar ik me over wil hebben met u, dat ze zich daar toen heeft afgespeeld. 3000 jaar. Ik ga met u lezen, 2 Samuel 7. Het thema wat er boven staat is, ja, de inhoud van de tekst zou ik bijna zeggen, het huis van David. En het gebeurde toen de koning in zijn huis zat en de Heere hem rust gegeven had van al zijn vijanden van rondom, dat de koning tegen de profeet Nathan zei, zie toch, ik verblijf in een huis van cederhout. Terwijl de ark van God te midden van tendoek verblijft. Nathan zei tegen de koning, ga uw gang, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar in die nacht gebeurde het dat het woord van de Heere tot Nathan kwam. Ga en zeg tegen mijn dienaar, tegen David, zo zegt de Heere, zou u voor mij een huis bouwen, voor mij om in te wonen? Ik heb immers niet in een huis gewoond van de dag af, dat ik de Israëlieten uit Egypte deed optrekken, tot deze dag toe. Maar ik ben in een tent, in een tabernakel rondgetrokken. Heb ik ooit overal waar ik met de Israëlieten rondtrok, een woord gesproken tot een van de stammen van Israël, die ik bevolen had mijn volk Israël te wijden, waarom bouwt u voor mij geen huis van cederhout? Nu dan, dit moet u tegen mijn dienaar zeggen, tegen David. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over mijn volk te zijn, over Israël. Ik was met u overal waar u heen ging en heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de grote die op aarde zijn. Ik heb aan mijn volk aan Israël een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. Onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger. En sinds de dag waarop ik richters aangesteld heb over mijn volk Israël. Maar ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de Heere u bekend dat de Heere voor u een huis zal maken. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vader ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn. En hij zal mij tot een zoon zijn. Dat wil zeggen, als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen. Met een stok als van mensen. En met slagen als van mensenkinderen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken. Zoals ik die deed wijken van Saul, die ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen. Zo sprak Nathan tot David. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. In de tijd dat de Israëlieten nog door de woestijn zwierven, kregen zij van God de opdracht om een centraal heiligdom voor hem te maken. Zodat hij, en zo lezen we dat in Exodus 25, in hun midden kon wonen. Denk aan de tabernakel, met erin de ark. God werd in dat heiligdom door zijn naam vertegenwoordigd. Het was de plek waar de Israëlieten naartoe moesten met hun offers. De plek waar vergeving van zonde werd ontvangen. De plek waar ze hun dank en hun toewijding konden uiten. Na de intocht in Kanaan werd die tabernakel met de ark daarin opgesteld in Silo. Dat lezen we in Jozua. En later haalden de Israëlieten de ark uit de tabernakel. U kent de geschiedenis waarschijnlijk wel. Uit 1 Samuel 4. Omdat ze dachten zo de overwinning op de Filistijnen te kunnen behalen. Vervolgens verhuisde de ark naar allerlei omzwervingen naar het huis van Obed-Edom, van waar het David ze uiteindelijk weer naar Jeruzalem brengt. En dat laatste kunt u lezen in het vorige hoofdstuk, 2 Samuel 6. David moet een tevreden mens zijn geweest. De Heere had zijn koningschap bevestigd. Zijn vijanden waren verslagen, lazen we. En hij had rust gevonden. En daarnaast had hij ook nog eens zijn intrek genomen in zijn nieuwe huis dat net was opgeleverd. En dat moet een heel mooi huis zijn geweest. Een paleis waar jarenlang door allerlei vakmensen aan gewerkt was. Kosten nog moeite waren gespaard, zoals dat hoort natuurlijk. Het huis van de koning. En ik denk onder andere aan het kostbare hout van de Libanonzeden, dat helemaal vanuit Tyrus langs de kust op speciale vlotten getransporteerd werd naar Java en van daaruit naar Jeruzalem werd gebracht. Kosten nog moeite werden gespaard. Want dankzij alle zegeningen die ik net omnoemde, ervaart David toch een gemis. En hij deelt dat met Nathan de profeet. Kijk nu toch eens, zegt hij, ik woon in een paleis van zedenhout, terwijl de ark van God onder een tentdoek staat. En ja, daar had David wel een punt. De koning woonde in een mooi paleis en de koning der koningen in een tent. Alsof hij de mindere was. Op het moment dat David hier zijn verlangen uitspreekt, is dat centrale heiligdom dus verdeeld over twee plaatsen. De ark stond in die tent in Jeruzalem. En de tabernakel stond een kleine 10 kilometer verderop in Gibeon. En voor David was dat een doorn in het oog. En we kunnen ons natuurlijk afvragen van, waarom wil David nu zo graag een tempel bouwen? Was het toewijding van hem? Wilde hij iets terugdoen voor de Heer? Of had het misschien onbewust ook wel een beetje te maken met de gewoonte in die tijd om als koning een tempel te bouwen voor de belangrijkste godheid en zo Jeruzalem toch wat meer, ja, niet alleen politiek gezien, maar ook religieus in de picture te zetten? De Bijbel vertelt het niet letterlijk, maar als je het leven van David onder de loep legt, dan krijg je toch eigenlijk wel het antwoord. David is een bijzondere man. Een man die ondanks zwakheden en beperkingen echt wil leven voor de Heer. Een man die God lief heeft, die door hem gebruikt wil worden. Die hem ook wil gehoorzamen. En een prachtig voorbeeld daarvan zien we in het vorige hoofdstuk. Wat David, gekleed in een linnen priesterhemd, dans en springt voor het aangezicht van de Heer wanneer hij die ark terugbrengt naar Jeruzalem. Daar is niet iedereen enthousiast over, dat hij daar zo als koning staat te springen. Maar wat David ermee uitdraagt is, het gaat niet om mij. Het gaat om hem, om de Heere. David vernedert zich, omdat hij wil dat de Heere verhoogd wordt. En ik dacht, waar gaat het u en mij om? In het leven dat we van God ontvangen hebben. Willen we God groot maken of willen we zelf in de picture staan? Gaat het om hem? Of gaat het, en dat mag u zelf invullen. Het is mooi, het is ontzettend mooi wanneer je als christen het verlangen hebt om tot zegen te zijn voor anderen. Om iets voor je naaste te willen betekenen of iets voor God te willen doen. Niet omdat het moet, maar omdat God het waard is. En omdat je door dienstbaar te zijn en goede werken te doen, Gods licht verspreidt. Anderen op de Heer Jezus wijst en onze hemelse Vader verheerlijkt. Denk aan die mooie tekst uit Matthäus 5. Heel veel van die goede werken beginnen vaak met goede ideeën. Zoals hier ook bij David. Zo'n tempel was natuurlijk, ja, wat zal ik zeggen, ideaal. Jeruzalem lag ontzettend centraal voor alle 12 de stammen. En door zo'n gebouw zou God worden groot gemaakt. En zou ook zijn aanzien in de omgeving toch alleen maar toenemen. En de profeet Nathan, die hoeft er dan ook niet lang over na te denken. Dat wat David verlangt, dat is zo mooi. En hij zegt dan ook direct, doe David, doe wat in je hart is. De Heer is met u. En dat laatste leidde Nathan natuurlijk af met alle voorspoed die David al ten deel was gevallen. Dat je niet zomaar vanuit kunt gaan dat wat in je hart is, ook goed is, dat zien we in de volgende verzen. Nathan wordt teruggefloten door de Heere. In een visioen wordt hij erbij bepaald dat zijn woorden niet overeenkomen met dat wat God wil. Hoe prachtig onze ideeën soms ook klinken, met hoeveel enthousiasme ze soms ook gebracht kunnen worden, en hoe goed het ook lijkt of voelt om te doen wat het hart ingeeft, ons natuurlijke hart is arglistig. Het is ongeneeslijk ziek, zegt Jeremia. En het kan ons voor de gek houden. En daar staan we als christen niet helemaal buiten, natuurlijk. En daarnaast is het een feit dat Gods wegen en gedachten hoger zijn dan die van de mens. Jesaja 55. Alles wat u en ik kunnen bedenken, dat is ontoereikend. Zelf de inzichten in onze eigen motieven, waarom we dingen doen of laten. 100% waarheid vinden we alleen in Gods gedachten. En dat is denk ik ook een van de redenen dat ons denken hervormd moet worden. Nathan die krijgt van God de opdracht om naar David te gaan en hem de vraag te stellen, zou u voor mij een huis bouwen? Voor mij om in te wonen? Ik weet niet hoe de vraag bij u overkomt. Maar bij mij is het zoiets als David. Weet je wel wat je zegt? Denk jij voor mij hier een huis te kunnen maken? En ik moest denken aan de woorden van Stefanus in Handelingen 7. Die zegt, de Allerhoogste woont niet in wat men met handen kan maken. Jesaja 66 zegt God zelf, de hemel is mij ten troon en de aarde een voetbank mijn voeten. En ook koning Salomo zei het later bij de inwijding van de tempel ook zo duidelijk. Maar zou God werkelijk op aarde wonen? Zie de hemel, ja de Allerhoogste hemel kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. 1 Koningen 8. God is niet in een hokje te plaatsen. Je kunt niet zeggen, ik bouw een tempel, ik bouw een kerk en daar woont God dan. Zo werkt het niet. God heeft helemaal geen gebouw nodig om in te wonen. Hij heeft overigens nooit iets van ons nodig. Toch geeft God zelf, zoals ik al zei, zijn volk de opdracht om een heiligdom voor hem te maken. En we zien daarnaast ook de hele Bijbel heen dat hij ernaar verlangt om bij de mens te zijn. En ik denk dat het daar ook om gaat, de gemeenschap met hem. Het gaat niet om een gebouw, het gaat niet om de plaats. Het was voor de Israëlieten ook geen automatisme dat God in de tabernakel of later in de tempel woonde en dat men hem daar kon ontmoeten. Denk aan Psalm 15. Waar David zegt of de vraag stelt, wie mag er bij God wonen? Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt, zegt hij, vers 2. God is daar waar mensen met een juiste hartsgesteldheid en juiste houding bijeenkomen. Daar is God. Als Israël ongehoorzaam was, bijvoorbeeld de afgoderij te plegen, dan was het zomaar mogelijk dat God zijn heiligdom verliet. Al kon hij daar gelukkig later wel weer naar terugkeren wanneer men zich bekeerde. Het gaat er in ons gedeelte niet om dat God nooit geen permanent huis zou willen. Waar het wel om gaat is dat God niet wil dat David een huis voor hem bouwt. En daar draagt hij ook een aantal redenen voor aan. Vers 6 en 7. Sinds ik het volk Israël uit Egypte bevrijd heb, zegt de Heer, heb ik nog nooit in een permanent huis gewoond. Ik ben rondgetrokken in een tent in een tabernakel. Heb ik ooit aan een van de stamhoofden van Israël om een huis van zedenhout gevraagd? Het antwoord op beide vragen is nee. En naast het hier genoemde komen we in 1 Kronieken ook nog een reden tegen waarom God nee zegt tegen David. 1 Kronieken 22. David, gij hebt te veel oorlogen gevoerd en er is bloed aan uw handen. Als soldaat had David heel wat, de dood van heel wat mensen op zijn geweten. En dat maakt hem ongeschikt om een huis voor de Heere te bouwen. God wilde dat een man van rust dit zou doen. Lezen we in 1 Kronieken. Salomo. Man van vrede, dat is wat zijn naam betekent. Verwijzend naar de grote vredevorst. We gaan naar de vers 8 en 11, waar we zien dat het niet alleen blijft bij een afwijzing. Nathan heeft David nog meer te zeggen namens de Heere van de legermachten. En het eerste dat David te horen krijgt is een terugblik op zijn eigen leven. God herinnert hem aan een aantal belangrijke gebeurtenissen. Allereerst zijn afkomst en zijn roeping. Ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over mijn volk te zijn, over Israël. God verwijst naar het moment dat de profeet Samuel van hem de opdracht krijgt om David te zalven en hem zo voor te bereiden op het koningschap. Ik weet niet waar God u of jou vandaan gehaald heeft. Maar wat is het goed om zo af en toe eens even terug te kijken in uw leven. Eens even stil te staan bij het moment dat je besefte en van nature zondig mens te zijn. Dat is onze afkomst. Dat het tot je doordrong dat het enkel genade in het werk van de Heer Jezus is geweest. Dat je een kind van God mocht worden en een eeuwig leven mocht ontvangen. Even terugkijken. Dat het moment dat hij je riep om, vul maar in. Ik was met u overal waar u heen ging. Gaat God dan verder, vers 9. En waarschijnlijk is David, net zoals wij dat kennen, zich er niet altijd bewust van geweest dat God bij hem was. Zowel mooie als in minder mooie dagen. Maar God was bij hem toen hij de schapen van zijn vader hoedde. Maar ook toen hij jarenlang opgejaagd werd door een jaloerse Saul. Of toen hij met zijn mannen ten strijde trok tegen Israëls vijanden. Als God zich aan je verbindt, dan is hij er niet af en toe. Ook al kun je dat zo wel ervaren. Dan mag je vasthouden aan de belofte van de Heer Jezus in Matteüs 11, vers 28. Ik ben met je alle dagen van je leven. Elk moment, elke seconde. Een kind van God staat er nooit alleen voor. Al laat iedereen je in de steek. God is aan je zijde om je te sterken. En ik citeer Paulus tijdens zijn eerste verdediging. In 2 Timotheüs 4 vers 16. Allen, zegt hij, en dan heeft hij het over zijn vrienden. Allen hebben mij verlaten. Maar de Heere, die vriend met een hoofdletter, heeft mij terzijde gestaan. En kracht gegeven. Ik heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Vers 9b. David had in zijn leven heel wat tegenstand gehad. En ik denk aan Saul. Maar ik denk ook aan Isboset, aan zijn zoon Absalom. Maar ook aan de geestelijke strijd die hij gekend zal hebben. We hebben niet alleen te maken met vijanden van vlees en bloed. Maar ook met de Satan en de machten der duisternis. We hebben als mensheid al sinds Genesis 3 mee te maken. Hoewel je als gelovige in de overwinning mag staan. Omdat Hij die in ons is, onze Heer Jezus Christus, groter is dan die in de wereld is. 1 Johannes 4. En ik denk dat David dat al besefte. En ik hoop dat ook u dat doet. Heer God gaat verder. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de grote die op aarde zijn. God had David gemaakt tot een van de machtigste koningen op aarde. En ik hoop dat u nu opgevallen is. Maar heeft u gezien, gelezen, wat God hier nu precies tegen David zegt? Ik heb. Ik ben. Ik zal. Met andere woorden, David, niet jij hebt al je vijanden verslagen, dat heb ik voor je gedaan. Niet jij hebt het gepresteerd om koning te worden, ik heb je het koningschap geschonken. Niet jij hebt het volk beschermd, dat heb ik gedaan. In Psalm 127 staat die mooie, bekende tekst: als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Als God u en mij niet staande houdt, dan vallen we om. Als hij ons geen kracht geeft, dan kunnen we geen weerstand meer bieden. Als hij ons niet leidt, dan verdwalen we. Als hij ons niet beschermt, dan zijn we een speelbal voor de duivel. Als hij ons niet zegent, dan komt er niets goeds uit onze handen. Als hij ons, wat je ook maar invult, zonder hem zijn we tot niets in staat. En wat God hier tegen David, maar ook tegen u en mij zegt, is dan ook: je bent afhankelijk. Je hebt me nodig. Zonder mijn zegen gaat het niet lukken. En tegelijk zegt hij ook: ik was er voor je. Ik ben er voor je. En ik zal er voor je zijn. Geweldig mooi als je erover nadenkt. Alhoewel, als gelovige ben je wel altijd de ontvangende partij. Het is altijd toch weer God die geeft. En dat kan soms best wel ongemakkelijk zijn. Soms is het makkelijker dat die ander afhankelijk van jou is. Zo zitten we het eigenlijk toch een beetje in elkaar van nature. Dan hoef je niet steeds dankjewel te zeggen. Dan hoef je niet schuldig te voelen alweer iets te moeten vragen waar je eigenlijk geen recht op hebt. Dan hoef je je niet na te voelen als je weer je hand op moet houden. Maar even los ervan, wat is het een geweldige zegen dat God er altijd voor ons wil zijn. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom God David de positie van koning heeft gegeven? We snappen allemaal wel dat het antwoord niet is om David groot en machtig te maken. Maar waarom dan wel? Het antwoord zien we onder andere in 2 Samuel 5. Waar staat dat God dat deed ter wille van zijn volk. Om zo de belofte te vullen die hij hen gedaan had. God roept mensen, ook u, jou en mij, met een bepaald doel. Zo riep hij David tot koning om hem te gebruiken voor zijn volk. Dat volk dat God zich uitverkoren had om zijn eigen volk te zijn. Dat volk wat tegen hij gezegd had: gezegend zijt gij boven alle volkeren. God had ze verlost, had ze gebracht in het land Kanaan. God had het lief. En wat hij wilde was dat ze een volk van priesters en profeten zouden zijn. Die met alles wat ze deden tot eer van zijn naam zouden leven. En zo andere volken tot jaloersheid zouden brengen en ze op hem zouden wijzen. God heeft grote plannen met het volk Israël. En dat zien we ook in ons gedeelte van vanmorgen. Ik heb mijn volk Israël een eigen veilige plaats toegewezen om in te wonen, zodat het niet overal naartoe zou worden gedreven, zoals later zou gebeuren. Ik heb u rust gegeven van al uw vijanden, zodat ze vrij waren van volkeren die hen onderdrukten. En ik mag je denken aan het contrast met de richtertijd, een tijd van chaos, van angst, van onderdrukking. God had al heel veel mooie dingen gedaan en gegeven. Maar hier belooft hij David nog meer. We gaan naar het einde van vers 11, waar Nathan namens God David op iets geweldigs moois wijst met betrekking tot de toekomst. Wat zegt hij daar? De Heere zal voor u een huis maken. Wat David nog maar net te horen heeft gekregen. Dat er een streep gaat door zijn wens om een tempel voor God te bouwen. En zo zijn koningschap ook verder te bevestigen. Vertelt Nathan hem nu dat God het omgekeerde gaat doen. Hij gaat een huis voor hem bouwen. Nee, niet zo'n cederhouten paleis. David krijgt van God de belofte. Wat zeg ik? De garantie. Zie de versen 12 en 13. Dat er uit hem, dat wil zeggen uit zijn zaad, een geslacht van koningen zal voortkomen. Dus wanneer David ontslaapt, deze aarde verlaat, zal de Heer God het koningschap van een directe nakomeling van hem bevestigen. En dat heeft God gedaan. Onder andere in 1 Koningen 2 wordt het ons verteld. En Salomo zat op de troon van zijn vader David. En zijn koningschap werd zeer bevestigd. God houdt zijn woord. In de versen 13 tot 16 zegt God nog meer over de nakomelingen van David. En kijkt u met me mee. Het eerste gaat duidelijk over Salomo, de zoon van David. Die zal een tempel voor de Heere bouwen. En God zal hem en zijn nakomelingen tot een vader zijn. De tekst vertelt ons verder nog dat bij die vader-zoon relatie opvoeding hoort en correctie. Het zou ook liefdeloos van God zijn om zijn kinderen maar hun eigen gang te laten gaan. God zal dus koningen die foute keuzes maken straffen op een wijze zoals een vader zijn zoon straf. Maar tegelijkertijd belooft hij ook dat zijn goede tierenheid niet van hen zal wijken. Zoals dat wel het geval was bij Saul die zich van God had afgekeerd. Tot zover is het gedeelte eigenlijk wel goed te volgen. De tekst wordt lastiger te begrijpen wanneer je gaat nadenken over dat woordje eeuwig. Wat er driemaal terugkomt in die versen 13 tot 16. Want het woordje bepaalt ons erbij dat het hier niet alleen om tijdelijke dingen gaat. Er wordt gesproken over een eeuwig koninghuis. Een eeuwig koningschap. Een eeuwige troon. Dat kan dus niet op Salomo van toepassing zijn. Want die regeerde natuurlijk maar een beperkte periode. Ook kan het niet gaan om de 19 koningen die hem opvolgen. Waar er trouwens 17 goddeloos van waren. En de vraag is dan natuurlijk, om wie gaat het daar? En wat we tot zover zien, is dat God twee dingen zegt over die nakomelingen van David. Aan de ene kant zegt hij dat God ze zal corrigeren wanneer ze ongehoorzaam zijn. En anderzijds zegt hij trouw te blijven aan hetgeen hij beloofd heeft. Dat eerste wordt zichtbaar wanneer Zedekia, de laatste koning van het zuidelijke rijk Juda, omwille van ongehoorzaamheid in de handen valt van de Babyloniërs. Grote groepen mensen, en u zult de geschiedenis wel kennen, wordt rond 600 voor Christus in ballingschap weggevoerd. De tempel die Salomo nog moest bouwen hier. En de verschillende paleizen in Jeruzalem worden in de brand gestoken en de muren van de stad afgebroken. Koningschap door het huis van David lijkt dan voorgoed geëindigd. Het tweede dat voor eeuwig trouw blijven van God aan het huis van David wordt als het ware door heel het Oude Testament heen aangekondigd door profetisch te spreken over een nieuwe David. En dat is een belofte die vervuld is in onze Heer Jezus Christus. Kijkt u maar naar het geslachtenregister in Matthäus 1. Of luister naar die bekende woorden van de engel die Maria het goede nieuws brengt. Dat er een zoon geboren zal worden. En zie, gij zult zwanger worden. En een zoon baren. En gij zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader Davids geven. Deze Jezus, niet alleen zoon van David, maar ook zoon van de Allerhoogste, zal als koning, groter dan alle koningen voor hem, heersen tot in eeuwigheid. Hij zal vrede brengen. En de vervallen hut van David weer herstellen. Hij zal Juda verlossen en Israël onbezorgd doen wonen. Hij zal in het duizendjarig vrederijk als een gezalfd vorst vanuit Jeruzalem over de aarde regeren en recht en gerechtigheid brengen. En zijn koningschap zal geen einde kennen. Ondanks de vele goddeloze koningen die David zouden opvolgen, zorgt God er dus zelf voor dat zijn beloften niet verloren gaan, maar vervuld worden. En wel in zijn eigen zoon, onze Heer Jezus. Hij is de Christus, de Messias, de rechtvaardige spruit, het kind met een hoofdletter dat geboren zou worden. Door wie die oude belofte aan Abraham vervuld zouden worden. Dat alle volkeren gezegend zullen worden. Want dat is wat God altijd gewild heeft. Een vader zijn. Niet alleen voor David en Salomo. Niet alleen voor de Heer Jezus, maar ook voor u, voor jou en mij. Voor alle gelovigen uit de heidenen. Dat is wat Paulus de gelovigen in Korinthe op wijst. Wanneer hij dat vers 14 uit ons hoofdstuk aanhaalt. Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En ik zal u aannemen. En ik zal u tot een vader zijn. En u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Wat is het geweldig dat wij als kinderen van God deel hebben gekregen aan de bouw van Gods huis. Een geestelijk huis. Waarin u en ik als levende stenen een plaats hebben gekregen door het volbrachte werk van de Heer Jezus. God is bij ons. Meer nog, in ons. Zonder de tussenkomst van een gebouw. Want we zelf zijn nu een tempel van God. Geweldig. Geweldig als je daarover nadenkt. En er valt nog ontzettend veel over te zeggen. Maar ik wil nog even een stapje verder maken. Wat we zien tot zover is dat God alles in zijn machtige handen heeft. Verleden, heden en toekomst. Hij zal doen wat hij heeft beloofd. Aan zowel Israël als de gemeente. Ook al gaat hij met beide een andere weg. Maar wat een trouw, wat een liefde, wat een genade. God is goed, als je het in drie woordjes mag uitdrukken. Ik neem u mee, tot slot, naar het laatste en misschien wel het mooiste gedeelte van het hoofdstuk. We hebben het niet gelezen. De versen 18 tot 29. Wat David, na de woorden van God gehoord te hebben, de tent binnengaat waar de ark van God staat en plaatsneemt voor het aangezicht van de Heere, om hem in vrijmoedig te antwoorden op dat wat hij gehoord heeft. En ik wil u vanuit dat gebed van David heel kort laten nadenken over drie vragen. En de eerste vraag is, wat doe ik wanneer ik niet krijg wat ik wens? Als we God onze wensen bekendmaken, zoals David hier, dan kan God op verschillende manieren antwoorden. Hij kan ja zeggen. En dan springen we een gat in de lucht. Maar hij kan ook nee zeggen. Of nog niet. En die laatste twee mogelijkheden, die kunnen best wel heel moeilijk zijn. Vooral wanneer je om iets gevraagd hebt, waar je ontzettend naar verlangt. Of wat je ontzettend belangrijk vindt. En de vraag is dan natuurlijk, hoe reageer je daar dan goed op? Word je boos? Ga je je gal spuwen? Kont tegen de krib gooien, de hakken in het zand zetten, om maar wat uitdrukkingen te gebruiken, en dat kan allemaal. David niet. David was zich bewust van zijn positie ten opzichte van God. En hij laat zien een groot ontzag voor hem te hebben. Vers 18. Wie ben ik, zegt hij, en wat is mijn huis, dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? David beseft volkomen afhankelijk te zijn en tegelijk ook dat God hem genadig is. En dat zorgt ervoor En ik omschrijf het maar even zo, dat hij als een klein kind een houding aanneemt van, het is goed zo. Want papa weet het beter. En dat mogen ook u en ik doen en weten. Gods wegen zijn niet onze wegen. We moeten leren de oefeningen heen. Dat alles wat God doet en geeft, dat dat goed is. Alles. Ook al begrijpen we er helemaal niets van. We zijn als gelovigen niet afhankelijk van de plannen die we zelf maken. Maar van Gods plan met ons. Dat is geloof. Met de hulp van de Heilige Geest vasthouden aan wat papa zegt. Want Gods weg is de beste waarheen hij ons ook leidt. Tweede vraag. Waar laat ik mij door leiden? God verbood David om een tempel te bouwen, maar je liet hem niet met lege handen achter. David kreeg van hem geweldige beloften, waar hij moed, waar hij hoop, waar hij kracht uit kon putten voor de tijd waarin hij leefde, maar ook naar de toekomst toe. Ook wij staan niet met lege handen. De Bijbel staat vol met beloften, waar je, en dat zeg ik zonder enige twijfel, elke dag wat dan hebt. Rust, vrede, zekerheid, kracht, hoop, zegen. Maar waar richt ik mij op? Waar laat ik mij door leiden? Door de wereld om me heen? Door wat anderen zeggen? Door de media, door mijn gevoel? En ik spreek ook tegen mezelf. Ik weet hoe het werkt. David realiseert zich dat zijn kennen van God maar ten dele is. Maar dat Gods kennen van hem volmaakt is. David prijst God omdat hij onder de indruk is van alles wat God voor hem gedaan heeft en zal doen. God weet precies wat hij nodig heeft. God weet precies hoe de dingen zullen lopen. God weet precies wat het beste voor hem is. Vers 28. Beleid dat de Heere God is en zijn woorden betrouwbaar zijn. U bent God en uw woorden zijn waarheid. Dat is Davids fundament. En dat is ook wat u en ik nodig hebben in deze chaotische wereld vol met leugens. Dat woord van God dat onveranderlijk is en eeuwig stand houdt. Jesaja 40 vers 8. De derde en laatste vraag. Wat heb ik God te zeggen? Als David de tent van de ark binnengaat om God te antwoorden op hetgeen hij gesproken heeft, dan doet hij dat niet omdat hij dat verplicht is. Dan doet hij dat omdat hij overstroomt. David is vervuld met dankbaarheid, overweldigd door alles wat de Heere gedaan heeft of gezegd heeft met betrekking tot de toekomst. David is ervan doordrongen dat de Heere God is. Vers 22. En dat er niemand is als Hij. Wat is het en blijft het ongelooflijk mooi dat God de schepper van hemel en aarde naar ons omziet en ons zijn plannen openbaart. Als je daarover gaat nadenken, dan kan dat mijn inziens alleen maar tot één ding brengen. En dat is tot aanbidding. Zijn we nog onder de indruk van hem die ons geroepen heeft om een relatie met hem aan te gaan? Verwonderen we ons er nog over dat de Heer Jezus Gods genade naar deze wereld bracht, heilbrengend voor alle mensen? Dat we door hem tot God kunnen naderen. Dat hij een plan heeft met Israël en de gemeente. Staan we er nog bij stil wat we in de Heer Jezus ontvangen hebben? Vrede met God. Een eeuwig leven. Geestelijke zegeningen. Hoop voor de toekomst. God vervult misschien niet al onze wensen. Maar er is ontzettend veel waar we hem voor kunnen danken. En ik wil u dan ook oproepen om antwoord te geven op dat wat hij zegt en doet. Net als David, vrijmoedig tot hem te naderen en hem de eer te brengen die hem toekomt. Want zijn naam is geloofd en geprezen tot in alle eeuwigheid. Amen.